Dan lezen wij het laatste gedeelte van Matthäus 24, vanaf vers 45. Waar staat: wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft om hun lieden hun voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht welke zijn heer komende zal vinden al zodoende. Voorwaar, ik zeg u dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: mijn heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht en ter uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Een van de verklaringen van de gelijkenis luidt dan dat men moet toetreden tot de Jehova's getuigen. Daar komt alles wel goed. Want als ik het vereenvoudigd zeg, ik hoef dat niet nauwkeurig te doen namelijk, als ik het vereenvoudigd zeg, dan komt het erop neer, die goede en trouwe dienstknecht, dat zijn de getuigen van Jehova, zoals ze zich noemen. Vandaar dat ik van die kant altijd vragen krijg: wie is nou die getrouwe dienstknecht uit Matthäus 24? En daar is een antwoord op te geven zo simpel dat het dikwijls niet bevredigt. De vraag is namelijk niet echt wie het is. De vraag is of u dat bent. En dat is alles. Of u zich daarin herkent. Want zo zit het in elkaar. Hetgeen ook blijkt uit vele andere keren in de Bijbel, waar dezezelfde vraag gesteld wordt. Wie is, enzovoorts. Dat betekent, zoek er eens naar. Kun je zo iemand vinden? Ben je het zelf misschien? Wie is er die verdoemd? Dat is Romeinen 8. Wie is er die verdoemd? Ja, in dit geval niemand uiteraard. Niet wat ons betreft. En er wordt ook geen antwoord op de vraag gegeven wie dat is. Want het is niemand. Wat ons betreft niet. En zo gaat het schriftgedeelte natuurlijk ook verder met dat vast te stellen. En in dit geval is gewoon de vraag: wie is die getrouwe en voorzichtige dienstknecht? Wil je maar opstaan? De bedoeling is dat alle gelovigen dat zijn uiteraard. Maar tegelijkertijd wordt natuurlijk vastgesteld dat dat toch niet zo is in de praktijk. Nu niet. En ook niet in de bedeling waarover hier dan wat meer in het bijzonder gesproken wordt. Waar het om gaat is om een, men heeft erboven gezet, een gelijkenis. Dat zal wel, het komt nauwelijks boven het niveau van de gewone beeldspraak uit eigenlijk. Maar het doet ook weinig te zaken. Waar het om gaat is gewoon dat hier zwart-wit uitersten tegenover elkaar gezet worden, namelijk de getrouwe en verstandige dienstknecht, voorzichtig, is dat in de Statenvertaling in elk geval synoniem voor verstandig. In elk geval, er wordt gevraagd naar wie is dan die getrouwe en voorzichtige dienstknecht, die trouw is uiteraard aan zijn bediening. En aan de andere kant wordt gesproken over een kwade dienstknecht die niet trouw is aan zijn heer, maar die op eigen wijze inhoud geeft aan zijn, bediening kun je moeilijk meer zeggen, maar iets wat er vandoor moet gaan, die in ieder geval op eigen wijze inhoud geeft aan zijn leven enzovoorts. En wat aangekondigd wordt, is dat daar een oordeel over zal komen. Een erg hard oordeel overigens, want van die kwade dienstknecht staat in de eerste plaats: in welke uren hij hem niet verwacht, zal die heer komen. En die heer die zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Het aardige van het verhaal is in de eerste plaats dat die uitspraak over de heer van deze dienstknecht zal komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht en ten uren die hij niet weet, uit vers 50... die uitspraak wordt alleen gegeven in verband met de kwade dienstknecht en niet in verband met de goede dienstknecht. En dat sluit natuurlijk naadloos aan op het voorgaande, hetgeen wij besproken hebben. Want de gedachte in het voorgaande schriftgedeelte is immers niet dat men niet kan weten wanneer de Heer zal komen, maar als men slaapt zal men het zeker niet weten. Dat hebben u toch, hè? Waak dan, want gij weet niet. Dat was het verhaal. En de vraag mijnerzijds is dan, waarom weet men niet? En het antwoord is uiteraard, omdat men slaapt. Maar wij als gelovigen worden geacht te waken, uiteraard. Mede omdat we dat natuurlijk uitgebreid ook tegenkomen in de brieven van de apostel Paulus. En in het bijzonder zelfs in Efeze, dus ik kan het rustig zeggen, het is ook gewoon gemeentelijke waarheid. Wij zouden waken. Dat wil zeggen, in het licht en in de dag leven. Dat wil zeggen, leven in het licht van het nieuwe verbond enzovoort. En dan wordt er echt niet gesproken over dat men de wederkomst van Christus niet zou kunnen peilen. Dat wil zeggen dat men niet zou kunnen weten wanneer dat althans ongeveer zou zijn. Integendeel, want dan staat er zelfs, want gij weet zelf zeer wel, weet je wel, is die uitspraak over omtrent de tijden en gelegenheden heb gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat, enzovoorts. Nou goed, daar ga ik nou verder niet op in, maar ik wijs er maar op dat die uitspraak over dat men het niet weet, die uitspraak wordt alleen in verband gebracht met deze kwade dienstknecht, maar niet in verband met de goede dienstknecht. Verder moet ik u zeggen dat het niet zonder meer mogelijk is, deze gelijkenis, zo noem ik hem dan toch maar, deze gelijkenis zo zonder meer in onze dagen of op onze dagen van toepassing te brengen. Dat gaat namelijk niet. Om de eenvoudige reden dat het einde van de gelijkenis op geen manier te plaatsen is aan het einde van onze bedeling. Namelijk, hij zal hem afscheiden en zijn deel zetten met een geveins en daar zal wening zijn en knersing der tanden. We hebben daar namelijk precies hetzelfde als in het voorgaande gedeelte, wat we eventueel ook als een gelijkenis zouden kunnen lezen. U weet wel, de toekomst des Heren wordt vergeleken met, is gelijk aan de dagen van Noach. Dus je kan net zo goed zeggen dat dat ook een gelijkenis is. Maar daar wordt uitdrukkelijk vastgesteld, zoals we gezien hebben, dat inderdaad weliswaar sommigen zullen worden afgescheiden, namelijk weggenomen. Maar dat zijn niet de goeie, om het eenvoudig te houden. Hè? Dat zijn dus de kwaden. U weet wel, er zijn twee op de akker. Eén wordt genomen, de andere wordt gelaten. Degene die genomen wordt, wordt dus afgescheiden, maar die is slecht af. En degene die gelaten wordt, die wordt gewoon gelaten waar hij al was, op de akker in de wereld. Daar namelijk, waar op dat tijdstip het koninkrijk der hemelen openbaar zal worden. Op aarde dus gewoon. Wat er weggenomen wordt aan het einde van de volgende bedeling, want daar gaat het dan feitelijk over. En als u een hekel hebt aan het woord bedeling, zeg ik gewoon dat het gaat over het einde van de toekomst des Heren, want zo heet dat hier. Komt toch op hetzelfde neer. Namelijk bij de aanvang van de 1000 jaren, bij die gelegenheid, zullen de gelovigen inderdaad het koninkrijk ingaan en eventueel beërven. En anderen zullen van de aarde worden weggenomen. Ze zullen worden afgescheiden en hun deel zal gezet worden met de geveinsden. En ik zeg nu wat ik in de tijd ook gezegd heb naar aanleiding van de gelijkenissen uit Matthäus 13. Die eindigen namelijk ook net zo. En daar gaat het ook over wening en knersing der tanden en ik zal zijn deel zetten met de geveinsden. Waarom wordt zijn deel gezet met de geveinsden? Omdat hij daartoe behoort. Hij is namelijk een geveinsde. Hij deed zich voor als een dienstknecht, maar hij was het niet. In ieder geval in de praktijk niet. Maar er wordt gewoon vastgesteld dat hij überhaupt niet was. Hooguit deed alsof, of er zich voor uitgaf of wat het maar was. Want zo gaat dat. Kijk, het is heel eenvoudig natuurlijk. U denkt natuurlijk, hoe kan dat nou ongeveins? Nou, dat is heel gemakkelijk. Als het mode is om christen te zijn, dan word je toch christen? Ik vermoedelijk dan juist niet, maar het zal wel aan mij liggen dan. Maar zoiets. Geveinsden. En als de Joden vervolgd werden in de tijd in Spanje, en tenzij dan dat ze zich lieten dopen, lieten ze zich toch dopen? Ja, dat is wat lang, dat is in 500 jaar geleden of zo vooruit. Maar dat gebeurde wel. En zo werden zij spekjoden, want zo heette dat. Ze leefden het niet na, maar ze waren gedoopt, ze gingen dus voor christenen door. En dan was alles goed, toch? En als je moet kiezen of je hoofd eraf gaat of je laat je dopen, laat je toch dopen. Een beetje water doet ook geen kwaad. Toch? En in die dagen al helemaal niet. En dan word je netjes Maar dan, je komt dan in de Bijbelse categorie van de geveinzen terecht. Maar begrijp je me goed, de gelijkenis gaat niet over onze bedeling. En nog een keer, begrijp je me goed, het neemt niet weg dat een deel van de gelijkenis, een algemene strekking ervan, natuurlijk wel degelijk op onze bedeling van toepassing te brengen is. Maar men zou zich daar, als men dat doet, toch bewust moeten zijn dat onze bedeling anders afloopt dan deze gelijkenis. Onze bedeling loopt zo af dat inderdaad de gelovigen worden afgescheiden en worden weggenomen naar de hemel. En sprake van wening en knersing der tanden is er dan nog niet. Dat komt pas later. Dat komt namelijk pas wanneer het koninkrijk op aarde definitief zal geopenbaard worden bij de aanvang van de 1000 jaren. Deze gelijkenis kun je dus ook rustig lezen naast die 2 gelijkenissen uit Matthäus 13. Terwijl ik het zeg, denk ik, dat heb ik toch gezegd, dan was het niet zo. Nou goed, het zal wel ergens anders geweest zijn. Maar men zou deze lezen naast die 2 gelijkenissen uit Matthäus 13, die van het onkruid en die van het sleepnet, want zo heet die dan. Want die van het onkruid komt erop neer dat inderdaad de tarwe verzameld wordt en weggedaan, geworpen wordt in het vuur. En die van het sleepnet komt erop neer dat alle oude schoenen, of wat het maar was, qua je vis, daar heeft men het ook wel over. Maar alles wat in ieder geval niet als een goede vangst beschouwd wordt, dat wordt weggedaan en inderdaad in het vuur geworpen. En in beide gevallen is er sprake dan van, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Maar dat gaat allemaal niet over de jongste dag. Het gaat ook niet over de opname van de gemeente. Maar het gaat over het begin van de 1000 jaren. Of zo je wilt, het eind van de grote verdrukking. Zo kun je het ook zeggen. Het punt is natuurlijk dat zoals nu er geveinsden zijn, zij die zich christenen noemen maar het niet zijn, afgezien van dat de Bijbel ook spreekt over zij die zich joden noemen maar het niet zijn, in openbaring, maar zo zullen er dan in die dagen ongetwijfeld ook zijn die gokken op het christendom, zal ik maar zeggen, en wellicht daarmee meedoen, maar die daar inderdaad niet in thuis horen. En men kan wel doen alsof. Dat heet veinzen, maar de Heer brengt een oordeel over de geveinsden. Trouwens, zelfs het Oude Testament, wil me niet te binnen schieten waar precies, maar zelfs in de profetieën wordt gesproken over degenen die zich geveinsdelijk hebben onderworpen aan Christus enzovoorts. En die gaan net zo min die 1000 jaren binnen. Voor die tijd worden ze uit het koninkrijk van Christus verwijderd, want de Zoon des Mensen zal uit zijn koninkrijk verzamelen alle goddeloosheid en ongerechtigheid, en hoe het maar heten mag, in Matthäus 13. En daar gaat het hier ook over. Een aspect van deze gelijkenis is bovendien dat er kennelijk sprake is van de eis tot volharding, de eis tot trouw. Want de goede dienstknecht, de getrouwe dienstknecht, is degene die inderdaad trouw is aan zijn bediening, zelfs totdat de Heer zelf zal komen, in vers 46. Want daar staat dat. Hè? Zalig is de dienstknecht welke zijn Heer komende zal vinden, al zodoende. Voor de meeste van ons, en daarmee bedoel ik voor de meeste gelovigen uit onze bedeling, kan ik makkelijk zeggen, want pakweg 2000 jaar, dat is een heel eind. Daar gaan nogal wat generaties voorbij. Voor de meeste gelovigen geldt niet dat dit van toepassing gebracht kan worden. Dat kan namelijk niet, want voordat de Heer komt, zijn zij overleden. Veruit de meeste. Dat is nog een understatement. Toch? Zodat het niet echt gepast is om het zo te zeggen. Dan zou je eens moeten zeggen dat men zijn leven lang trouw zou zijn aan de Heer. Zolang men in het vlees is. De dagen die overig zijn in het vlees, of hoe die uitdrukkingen bij de diverse apostelen maar mogen luiden. Maar dat staat hier niet. Er staat hier uitdrukkelijk: zalig de dienstknecht welke zijn Heer komende zal vinden al zodoende. Ik geloof namelijk dat deze gelijkenis van toepassing is domweg, want er is niks moeilijks aan, domweg op de 33 jaren vanaf het einde van de 70ste week van Daniël tot aan het begin van de 1000 jaren. En dat is inderdaad binnen een generatie. Het is bovendien een generatie waarvan gezegd wordt dat die in elk geval niet zal voorbijgaan En laten we zeggen, tot al deze dingen zouden geschied zijn. En dus in elk geval niet tot aan het begin van de 1000 jaren. En dus gaat het erom dat men zou volharden totdat de Heer komt. Een leeftijd, mijns inziens, heeft daar verder niks meer van doen. In ieder geval, de verwachting is niet die van het lichamelijk overlijden, maar de verwachting is daadwerkelijk die van de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, zijn komst definitief in heerlijkheid. Een komst dus waarbij inderdaad iets dergelijks gebeurt als aan het eind van onze bedeling zal gebeuren, maar nu net andersom. Het is maar hoe je het beschrijft. Onze bedeling eindigt met het wegnemen van de gelovigen en de volgende bedeling eindigt met het wegnemen van de ongelovigen. Het gaat erom dat men tot dat moment trouw zou zijn. Men zou die Heer dienen. Dat in onze dagen niet zo sterk gezegd kan worden, hangt samen met de aard van de bedelingen. De onze is nu eenmaal die van de heerschappij van de genade. Maar die volgende bedeling, die zich dus kennelijk, want dat staat er, afspeelt binnen een generatie. Laat ik daarvan zeggen dat men daar wel degelijk door genade zalig wordt. Dat is ook nooit anders geweest en het zal ook nooit veranderen overigens. Maar neem niet weg dat daar onderwerping aan de Heer Jezus niet alleen een religieuze aangelegenheid is, maar wel degelijk ook een maatschappelijke en zelfs een politieke. Om de eenvoudige reden dat het erom gaat dat Jezus van Nazareth hier op aarde zijn troon zou oprichten over alle volkeren en zijn hoofdstad, zijn residentie zou kiezen in Jeruzalem. Dat voor dat doel dan ook inderdaad gebouwd en zo je wilt herbouwd zal worden. Daar gaat het om. En wie tot geloof komt onderwerpt zich dus aan de koning van dat koninkrijk dat in opbouw is. En dus heeft het maatschappelijke consequenties. En je onderwerpen aan de koning, dat wil zeggen tot geloof komen, want zo heet dat nu. Maar tot geloof komen dan heeft wel degelijk directe uitwerking op het praktische leven. Men zal niet kunnen doen alsof. Men zal inderdaad kleur moeten bekennen en de Heer verwacht dat ook inderdaad. Persoonlijk heb ik er niet zoveel problemen mee, al worden er dikwijls over deze zaken problemen gemaakt. Er worden vragen, volstrekt hypothetische vragen overgesteld. Ik ontwijk ze liever omdat ik ze niet nodig vind. Ik geloof dat als iemand werkelijk tot geloof komt, zal hij de consequenties trekken. En als iemand geveinsdelijk zich aan de Heer onderwerpt, nou ja, dan komt het na jaren komt het wel goed. De Heer regelt dat wel. En ik beschouw het zo, dat als iemand inderdaad de rest van de tijd tot aan de definitieve verschijning van de Zoon des Mensen trouw is aan de Heer, is dat een bewijs van zijn geloof. Toch? En iemand die niet trouw is, was kennelijk geen gelovige. Zo zit dat gewoon. Ik heb daar niet de minste moeite mee. En zoals de Heer ons nu, in onze dagen, de kracht verleent om aan hem trouw te zijn, dat is dus zo zonder meer voor ieder van ons mogelijk, zo is dat in die dagen ook mogelijk. Daar heb ik niet de minste problemen mee. En als u zegt, ja, maar als men dan ontrouw is, dan gaat men verloren zeggen. Ja, maar het is omdat men kennelijk dan een ongelovige was. Bovendien, dat zeg ik toch, want in sommige talen kun je dit niet eens zeggen, om de eenvoudige reden dat trouw en geloof hetzelfde is. Een ongelovig is dan per definitie ontrouw. En dat is in de grondtekst ook zo, dus er staan verschillen te maken die er eigenlijk helemaal niet kunnen zijn. Maar de gedachte is dan, ja, maar als deze ontrouw zijn, dan gaan ze alsnog verloren enzovoort, worden ze geoordeeld. Dan moet ik u zeggen dat als wij ontrouw zijn, worden wij ook geoordeeld. Niet in de zin dat we ons eeuwig leven kwijtraken, dat kan namelijk niet. Hoewel ik aan de andere kant dan in de voetnoot de vraag stel, maar hoe weten we of iemand eeuwig leven heeft anders dan uit zijn werken en uit zijn praktische trouw aan de Heer. Met dank aan Jacobus. Toch, dat ligt heel moeilijk. Wij zijn geneigd te zeggen, ja, eens behouden, altijd behouden, eenmaal wedergeboren, ja, dat kun je niet ongedaan maken, dat is ook ongetwijfeld zo. Maar wanneer we dat soort dingen gebruiken om anderen te meten, zal ik maar zeggen, dan wordt het toch moeilijk, want je kan niet weten of iemand anders echt een gelovige is en dus echt wedergeboren is, tenzij uit zijn werken. Met andere woorden, het mag dan een volstrekte waarheid zijn. In de praktijk kun je er hooguit voor jezelf wat mee, maar in verband met anderen nooit. Je weet het niet. Toch, geloof wordt alleen getoond uit de werken. En iemand kan wel zeggen dat hij een gelovig is, maar zegt Jacobus, ja, dat hoef je niet te zeggen. Kun je wel zeggen, dat maakt niks uit. Als je het kenbaar wil maken, wel nu, het zou moeten blijken uit je praktische trouw aan de Heer. Nou, die beginselen, die gelden nu, maar die beginselen gelden straks ook. Aan de andere kant, het is zo dat als wij gelovigen zijn en niettemin in de praktijk van het leven ontrouw, zal wel degelijk een oordeel over ons gebracht worden en er wordt in zeer sterke termen in de schrift over gesproken. Dat schijnt ook niet algemeen bekend te zijn, maar dat is wel zo. De uitspraak in Hebreeën over, het is vreselijk, en hoe staat dat ook weer? Het is vreselijk te vallen in de handen van een rechtvaardig God. Is echt niet een uitspraak over ongelovigen, het is een uitspraak over gelovigen, lees het maar na. Echt waar. En die uitspraak over de schrikkelijke verwachting van oordeel die de tegenstander zal verslinden, is een uitspraak over gelovigen. Wel degelijk. Niet omdat ze dan kennelijk hun eeuwig leven kunnen kwijtraken, maar wel, ze raken hun leven, hun bestaan, wat ze gehad hebben, raken ze kwijt. Er blijft niks van over. En dat wordt in de schrift beschouwd als een zeer ernstige zaak in elk geval. En ons wordt ook gezegd, dat mocht het ons overkomen, wij zullen daar spijt van hebben. Maar er is niks meer aan te doen. Dat staat in Hebreeën 12. Met Esau als voorbeeld, die hem zijn eerst geboorterecht opgaf enzovoorts. En daarna staat er dat er voor hem geen plaats des berouws was, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. En dus wordt dat ons als voorbeeld voorgehouden. Het meest eenvoudige wat erover staat is natuurlijk uit 1 Korinthe 3. Gebouwd op het fundament, maar als goud, zilver en kostelijke stenen zijn, is het oké. Maar als het hout, hooi en stro was, hoeveel ook, het zal verbranden. Het zal je leven maar wezen. Zullen je werken maar zijn. Er blijft niks van over. Met andere woorden, er komt wel degelijk ook een oordeel over, hoor. Vergis u niet. Het is niet alleen, wij moeten geopenbaard worden zodat we niet wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, namelijk het goede. We zijn geneigd daar de nadruk op te leggen en te zeggen, het goede, ja, want we krijgen loon. We kunnen alleen maar loon ontvangen, want verloren gaan kunnen we niet meer. Dat is niet een Bijbelse manier van uitdrukken. De Bijbelse manier van uitdrukken is dat we wel verloren kunnen gaan, maar daar ontstaat de spraakverwarring. Namelijk, de ziel kan verloren gaan in de zin van het praktische leven. Alles wat we in het leven gedaan hadden, blijkt nergens toe gediend te hebben, niet tot heerlijkheid Gods enzovoorts. In het uiterste geval dan. En het wordt geoordeeld, wordt weggedaan, wordt verbrand. Dus het zij goed, 2 Korinthe 5, het zij kwaad. En het kwade bestaat niet uit wetsovertredingen. Het kwade bestaat daaruit dat men de Heer niet gediend heeft. Wat men ook heeft gedaan, als het niet in dienst van de Heer was, heet het kwaad. En zal dus verbranden. En zo hoort het ook. Toch? Ja, goed. Nou, terug naar dit schriftgedeelte dan. De oproep is gewoon voor de gelovigen in die dagen om trouw te zijn. En in ieder geval, de oproep is zich te conformeren aan deze getrouwe en voorzichtige dienstknecht. Een verstandige dienstknecht ook, die verstandig is omdat hij getrouw is, enzovoorts. En die inderdaad de Heer zal dienen tot op zijn wederkomst. Dat wil zeggen, tot op de dag dat de Heer inderdaad in heerlijkheid zal verschijnen. Dat is de bedoeling. En grijstinten, die bestaan ongetwijfeld ook, maar ze worden gewoonlijk in de schrift niet gegeven. Dat is ook nergens voor nodig. Toch? Die maken we meestal zelf wel. Vooruit maar. Maar moeilijker is het niet, hoor. Dus je kunt niet zeggen, die getrouwe dienstknecht is specifiek een beeld van dit. En die ontrouwe dienstknecht, de kwade dienstknecht is specifiek van dat. Zo ligt het gewoon niet. Er worden hier gewoon twee uitersten ons voorgesteld. Net als die van de tarwe en het onkruid. En net als die van de vissen en al die andere rommel in het visnet enzovoorts. Moeilijker is het niet. Dus er valt inderdaad niks aan uit te leggen. Nou goed, die gedachte dat men trouw zou zijn aan de Heer, dat men dus ook, want ik grijp even terug op het voorgaande schriftgedeelte, dat men dus ook in bijzonder zou uitzien naar de komst van Christus en daarmee naar het oordeel over de goddeloze wereld, goddeloze mensheid, want dat stond daarin, dus via de vergelijking met de dagen van Noach. Wel, die gedachte, die wordt hier ook verder ontwikkeld in hoofdstuk 25, in elk geval tot aan vers 31, waar dan de Heer officieel verschijnt en waar deze dingen plaatsvinden vervolgens. En daar wordt het oordeel ook daadwerkelijk beschreven, want dan zijn er ook ineens maar twee soorten, namelijk tarwe of gerst was het, vissen of andere rommel, of een getrouwe dienstknecht en een kwade dienstknecht. Maar helemaal aan het eind van hoofdstuk 25 gaat het om schapen en bokken. En dat is dan ook ineens zonder grijs tint. Dus anders zit er niks tussen. En er blijft uiteraard eenvoudige beeldspraak. Begrijp u me goed? De schriftgedeelte mag dan een oproep zijn om toch vooral trouw te zijn aan de Heer. Die oproep die zou ook gericht kunnen worden, wordt ook gericht tot ons. Maar men zou dat niet halen uit deze schriftgedeelte. Men kan er hooguit uit concluderen dat het dus altijd zo geweest is. Men zou zich onderwerpen aan de Heer met alle praktische consequenties van dien. Het is niet alleen een zaak van het verstand of van het hart, maar het is wel degelijk een zaak van het praktische leven, om niet te zeggen werken. En dat is wat de apostel ook aanhalen, zowel Paulus als Jacobus. Beiden, ik noem ze beiden omdat ze gewoon tegenover elkaar gezet worden, maar beiden doen precies hetzelfde en nemen oud-testamentische figuren als voorbeeld, in het bijzonder Abraham, en zeggen: Abraham gelooft, ja, zonder de werken. Toen zei Jacobus: ja, maar we weten dat hij een gelovig is uit zijn werken. Voor God gerechtvaardigd geworden zonder de werken, maar heeft zijn geloof wel degelijk gedemonstreerd uit de werken. Het gaat namelijk niet zonder. En dat is dus altijd zo geweest, dat is in onze bedeling zo, maar en in de volgende ook. Alleen hier wordt gesproken over de consequenties voor een volgende bedeling. Die zijn inderdaad zwart-wit, omdat dat de dagen zijn waarin inderdaad het koninkrijk van Christus op aarde zou gestalte krijgen. Voor zover een gelovige dan betrokken is in het werk Gods, is het niet meer de opbouw van de gemeente, maar is de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Toch? Zodat ik altijd maar zeg, Jehovah's getuigen zijn een anachronisme. En zij niet alleen natuurlijk. Ze horen namelijk niet in deze tijd thuis. Toch? Ze horen in een andere tijd thuis. En dat geldt eigenlijk voor nog heel wat meer categorieën. Maar goed. Hoofdstuk 25. De beruchte gelijkenis. Waartoe wij nu reeds een inleiding gehouden hebben. Want zo is het. En die vinden we ook in de schrift. Hij wordt nou weer wat specifieker, wat gedetailleerder. Als dan, let op als dan, de vraag is meteen wanneer. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen en 5 waren dwazen. En die dwaas waren, haar lampen nemen de namen geen olie met zich, maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden ze allen sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep: ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: geen zins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelven. Als ze nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordende zeide: voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, komt hij weer, zo waak dan, want gij weet de dag niet. Nog de uren, in de welke de zoon des mensen komen zal. En weer is de vraag: waarom weten zij niet? En weer is het antwoord: ze slapen. Toch, ze zijn niet gereed. Er zit een moeilijkheid aan, want u hebt natuurlijk goed meegelezen. Bovendien ken u het verhaal van de zondagsschool, die hebt onthouden dat ze alle 10 sliepen. Dus dat maakt het ingewikkeld. Maar daarna maak ik het weer eenvoudig. En zegt dan, nou, 5 van die 10 konden gerust gaan slapen. Want ze waren gereed. Want daar gaat het nu over. Waarna de vraag natuurlijk in de eerste plaats is, wat stelt dit voor? Wat zijn die lampen? Wat is er met die olie? En bovendien, wie zijn die maagden? Nou goed. Maar het begint met als dan. Let op, niet gewoon het koninkrijk der hemel is gelijk aan, maar heel specifiek als dan. Zodat inderdaad gezegd wordt dat in een heel bijzondere tijd deze gelijkenis van toepassing zal zijn. Met zijn volle gewicht, uiteraard. Hè? Begrijp je goed, de strekking is hier natuurlijk ook gewoon. Men zou trouw zijn, men zou gereed zijn, men zou verwachten, we zouden alles in orde hebben, enzovoorts. Nou, zo hoort het altijd. Maar er zit hier ook iets heel specifieks aan vast. Als dan, namelijk in de dagen na de verdrukking van die dagen, weet u nog, uit hoofdstuk 24, vers 29... terstond na de verdrukking van die dagen. We zijn hier namelijk voorbij het einde van de 70ste week, voorbij de verwoesting van Jeruzalem, voorbij de verduistering van zon, maan en sterren, en dus ook voorbij het tijdstip waarop de Heer zijn voeten zou zetten op de Olijfberg. Zo is het dan eenmaal. De wederkomst van Christus in algemeen, dat wil zeggen de toekomst van de zoon des mensen, is al lang begonnen. Maar zijn persoonlijke verschijning officieel in heerlijkheid, in de zin van, in de openbaring van zijn koninkrijk, wacht inderdaad tot hoofdstuk 25 vers 31. Dat kan niet missen, want ik wijs hem maar weer op dat er staat dat hij zal komen en zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En bovendien wordt hij in vers 34 genoemd de koning. En dat is tamelijk uniek, want zo wordt hij slechts heel in het algemeen in de Bijbel genoemd, bij gelegenheid. In een of andere doxologie, in een of ander loflied of zo, bijvoorbeeld in Openbaring. Maar daar blijft het dan ook bij, want voor de rest heet hij niet de koning. Hij heet wel de erfgenaam van de zoon des mensen, dus de erfgenaam van de troon. Ook de zoon van God en daarom ook de erfgenaam van de troon. Maar hier pas is sprake van zijn koningschap en zijn officiële zitten op de troon zijner heerlijkheid en daarmee kan moeilijk, als je het zo letterlijk mogelijk neemt, daar kan nooit wat anders mee bedoeld worden dan de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Want in verband met de Heer Jezus worden maar twee tronen specifiek genoemd. De een is aan de rechterhand Gods en daarop is hij reeds gezeten al bijna 2000 jaar. Dus kan het alleen nog maar over die andere gaan in Jeruzalem. En ik zeg altijd, aan het eind van de 70ste week kan dat niet zijn, want de schrift leert dat bij die gelegenheid Jeruzalem verwoest wordt. En dat geen steen op de andere gelaten wordt. Enzovoorts. Daar is geen Jeruzalem zelfs meer. Laat staan dat er een troon zou zijn. Letterlijk of overdrachtelijk maakt niks uit. De hele Joodse staat wordt vernietigd. Al het leven in het land wordt vernietigd. Hoe wil je de Heer daar op de troon zijn en heerlijkheid zetten? Dat kan dus ook helemaal niet. En dat leert de schrift ook niet. De uitspraken in Handelingen 1... dan wel Zachariah, wat is het, 14, over zijn komst op de Olijfberg. Die uitspraken staan niet in verband met dat hij zijn koningschap daar openbaart. Waar wel mee in verband staat, althans in Zachariah 14, is de vlucht van een gelovige overblijfsel uit Jeruzalem. U weet wel, de Olijfberg zal scheuren, maar zal het land verlaten. Zal vluchten naar de woestijn, naar Azal enzovoorts. Lijkt me duidelijk. Dat kan nooit zo zijn dat hij dan zal zitten op de troon zijner heerlijkheid enzovoorts. Dat is niet zo. Dat is pas 33 jaar, zeg ik altijd. Maar dat is pas 33 jaar later. In ieder geval een aanzienlijke tijd later. En over die tijd gaat het hier. Dat is de periode van de toekomst, de aanwezigheid, de bemoeienis van de zoon des mensen. De dagen namelijk waarin hij zijn tot dan toe verborgen koninkrijk zal openbaren. En de eerste fase daarin is inderdaad zijn verschijning met de gemeente op boven de Olijfberg aan het eind van de 70ste week. Maar dat is de eerste fase. En de laatste fase is dat hij alle ongelovigen van de aarde wegneemt en definitief zijn koningschap aanvaardt over de gehele mensheid op dat moment. En dat is pas hoofdstuk 31. En bij die gelegenheid zullen twee op de akker zijn enzovoort. Hè? En zullen schapen en bokken van elkaar gescheiden worden, precies zoals het daar staat. En in die tussentijd zou men daar naar uitzien, zou men dat geloven, zou men de Heer dienen. Nou goed, daar gaat dus deze gelijkenis over. In die dagen, als dan, zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn. Het is een gelijkenis. En ik stel dus vast dat aangezien het een gelijkenis is, gaat het over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Nog steeds. Dat is toch ook duidelijk, hè? Sinds Matthäus 13, hoeveel jaar is dat geleden dat we dat besproken hebben? Maar vooruit, sinds Matthäus 13 gaat dat er nooit meer uit, hè? Dat weten wij, hè? Gelijkenissen, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Wel, omdat ze bevatten de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En zolang het nog niet openbaar is, dat koninkrijk, wordt er bij gelegenheid overgesproken in gelijkenissen, of andersom, als het gesproken wordt in gelijkenissen, gaat het nog steeds over de tijd waarin het koninkrijk nog niet openbaar is. Wel, in onze dagen is het niet openbaar en in die dagen wordt het openbaar. En aangezien het openbaar wordt, is het dat dus nog niet. Dat hebben we toch ook, hè? En aangezien ik niet openbaring wil bespreken, doe ik het uit hoofd. In openbaring wordt gesproken namelijk in hoofdstuk 6 over het einde van de 70ste week van Daniel, namelijk de verduistering van zon, maan en sterren en dat soort dingen meer. En de vlucht naar Petra, naar de steenroven, de kloven der steenrotsen enzovoorts. En daarna is er sprake eerst van het verzamelen van uitverkorenen, in ieder geval, net als hier in Matthäus dus, het verzamelen van uitverkorenen en het aanstellen van 144.000 en wat er verder volgt. En daarna wordt aangekondigd achtereenvolgens 7 bazuinen. Wat het ook wezen mag. En bij de 7e bazuin, lees het maar na in je eigen tijd, bij de 7e bazuin wordt gezegd dat het koninkrijk definitief gevestigd is en dat de koninkrijken der aarde zijn geworden van God en van zijn Christus en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar de aardigheid is dus dat die 7e bazuin, die komt dus overeen met Matthäus 25 vers 31. Het is de laatste namelijk. De laatste van de 7 wel te verstaan. Maar in Openbaring 10 wordt gezegd: ten dagen van de 7e engel, wanneer die bazuinen zal, dan zal heel de verborgenheid Gods vervuld zijn. Of worden, want daar heeft men het mee vertaald. Maar dat is hetzelfde in de grondtekst altijd. En in het oude Nederlands ook, heb ik inmiddels gezien. Maar dat even terzijde. Dat wil zeggen, in de dagen van de 7e bazuin zal heel de verborgenheid Gods vervuld worden. Dan is de verborgenheid voorbij om de eenvoudige reden dat dan het koninkrijk ten volle, in zijn volle glorie, heerlijkheid in het Nederlands, openbaar zal zijn. Nou, dat is het dan. En in afwachting daarvan hebben we die periode in openbaring, die periode van 7 bazuinen, vanaf het einde van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaren. En hier in Matthäus heet dat de toekomst van de Zoon des Mensen en die is gelijk aan de dagen van Noach. Zal uitlopen in een definitief oordeel over de gehele levende mensheid. Toch? Of zijn er vragen over? Nee, weet ik me nooit. Dat is heel eenvoudig. Gewoon even schrift met schrift vergelijken. Maar goed. Terug dan naar Matthäus 25. Dan dus zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan nu. Als het niet nu is, kan het alleen nog maar zijn na de opname van de gemeente en voor de 1000 jaren. Dat is de enige periode die overblijft, die deel uitmaakt van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Lijkt me ook duidelijk. Dus je hebt niet eens keus. Kan alleen maar daarop slaan. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen, gingen uit de bruidegom tegemoet. Nou, eerst de bruidegom dan maar. Dat is ook niet zo moeilijk. En bovendien, daar hebben we natuurlijk ook al een paar keer over moeten spreken. De gedachte bij de bruidegom is niet noodzakelijk die van een huwelijk tussen een bruidegom en een bruid. Ik wijs er maar op dat het woord bruid in geen enkele gelijkenis voorkomt. Is zo. Bruidegom wel. Bruid nooit. En het is weer zo, omdat het niet in de eerste plaats gaat om de vereniging van een man met één vrouw. De gedachte bij het begrip bruiloft, en dus ook bij bruid en bruidegom, is in de eerste plaats die van een maaltijd. Sorry, maar dat is nog helemaal zo. Het gaat lang niet altijd specifiek over een huwelijk. Dat is er niet de essentie van. De essentie ervan is dat het gaat om een maaltijd en feitelijk een feestmaal. Dat heb ik in de tijd wel eens uitgelegd, dacht ik. Een huwelijk, een trouwerij, een bruiloft is een gamos, maar een gamos is net zo goed gewoon een maaltijd. Vandaar dat je in andere bijbelvertalingen in plaats van bruiloft leest maaltijd. Behalve als men zo dikwijls mogelijk een bruidegom dan wel een bruid of een bruiloft wil tegenkomen, dan vertaalt men met bruiloft. Maar daarna heb je altijd het probleem, leuke gelijkenis, maar waar is die bruid nou? En dat is de, ja sorry, dat verzin ik niet, dat is de meest voor de hand liggende vraag. Toch, omdat daarvan altijd gezegd wordt, de bruid, dat is de gemeente. Waarna wij dus geen enkele gelijkenis die over een bruiloft gaat, meer op ons van toepassing kunnen brengen, om de eenvoudige reden dat er nooit een bruid in voorkomt. Zoek het maar nou hoor, dat komt nergens voor. Absoluut niet. En het punt is ook, maar er zijn twee punten. De een is, de gemeente is ook niet de bruid, net zo min als Eva dat ooit geweest was, is de gemeente dat ooit geweest. Dat lijkt me het kortste argument, met dank nog aan, afgelopen vrijdag, ja geloof ik wel. In Urken hebben we daarover gesproken. Dus dat hoeft nou verder ook niet. Maar en het andere punt is, er wordt weliswaar een bruiloft genoemd, zelfs een bruidegom, maar de gedachte is heus in de eerste plaats die van de maaltijd. En de bruidegom is degene voor wie of door wie de maaltijd is aangericht. En dat is het dan. Daar gaat het maar om. Bovendien, mocht u nou denken, want daar wordt natuurlijk wel eens op deze wijze over gesproken, mocht u nou denken dat wij ons zouden moeten spiegelen aan die maagden, en in het bijzonder aan die vijf wijze maagden, zodat wij geacht worden ons lampje branden te houden, dan vraag ik u in de eerste plaats om dan toch in elk geval de conclusie te trekken dat de gemeente niet de bruid is. En als dat wel zo is, ja, dan moet je dat verhaal van die maagden natuurlijk niet meer op de gemeente van toepassing brengen. Wel eerlijk blijven. Je kunt natuurlijk best bepaalde opvattingen hebben die verschillen ook van de mijne, dat kan best, maar je moet natuurlijk wel in al dat soort zaken eerlijk blijven. Daar gaat het dus niet over. Maar waar het wel altijd over gaat, in geval van een bruiloft, een gamos enzovoort, een feestmaal, is gewoon het nieuwe verbond, in het algemeen. En hoewel het nieuwe verbond voorgesteld wordt door de verbintenis van bruid en bruidegom, dat is namelijk zo, wordt ook dikwijls gewoon hetzelfde nieuwe verbond voorgesteld door één maaltijd. Het gaat onder hetzelfde woord, dat maakt het voor ons wat lastig, maar zo is dat nou eenmaal. Want de gedachte van de maaltijd is namelijk ook die van gemeenschap. Er komt gemeenschap tot stand. En dat is wat het nieuwe verband is. Er komt eenheid tot stand. De tafel, de maaltijd, dat hoef ik toch niet uit te leggen, is de uitdrukking van dat men gemeenschappelijk deel heeft aan dezelfde tafel, aan hetzelfde brood, aan dezelfde wijn, of hoe dat maar heten mag. Men eet met mensen samen vanwege de band die men heeft. En het is ook de uitdrukking daarvan. En in heel wat culturen moet je, terwille van de vriendschap, met mensen eten. Dat geen soms heel vervelend is. Ja. Want dat mag ik niet, maar even gauw. Want vroeger ben ik ooit nog eens radio-televisie-monteur geweest. Ja, die dingen bestonden al. Zo oud ben ik nog niet. Maar dan kwam ik bij mensen thuis, moest bij de mensen thuis repareren. Wat ook vervelend is, want nog goed. Maar vooruit. Maar dat was in Woerden. En in Woerden waren toen nog, ik geloof 2 of 3, Ambonese-kampen heette dat. Je mag het wel zeggen, want ze bestaan toch niet meer. Ambonese-kampen. Nou goed, maar de Molukkers waren daar ondergebracht. Hè? Maar dan kwam je binnen, kwam je eerst de monteur en dan was meteen gaan zitten eten. En het rook er ook altijd naar eten, stond altijd eten klaar. Komt iemand binnen, moet je eten. Dat kost vreselijk veel moeite om daaraan te ontsnappen. herinner ik mij. Nou goed, ik zal u de rest van de verhalen besparen. Maar zo hoort dat. Abraham krijgt visite van drie mannen. Wat doet hij? Eten laten klaarmaken. Toch? En dan was het ook weer Manoach of zijn vrouw krijgt visite van de Heer zelf. Notabene. Meteen eten. Het moet gegeten worden. En de Heer meldt zich bij zijn discipelen. En is het strikt eten? Toch? Heb geen niet enige toespraak was, geloof ik. Maar bedoel, zo hoort dat gewoon. Dat in die cultuur een belangrijke rol speelt. Daar gaat het nou niet over. Het gaat er gewoon om. Dat hoort nu eenmaal zo. De maaltijd is de uitdrukking van gemeenschap. En daarmee een uitdrukking van het nieuwe verbond. En dan niet meteen gaan zoeken naar een bruidegom of een bruid, want dat speelt in de gelijkenissen, voor zover ik het heb kunnen vinden, geen enkele rol. En deze maagden waren ook niet de bruiden of zoiets. Toch? Allemaal niet aan de orde. Waar het gewoon om gaat, is dat ze onderweg waren naar een maaltijd en ze wachten op het tijdstip. En op de komst van de gastheer, om zo te zeggen. Meer is er niet aan de hand. Nou goed. Er waren dan 10 maagden, sommigen trouwens, die kunnen zich er niet aan onttrekken dat het begrip maagd hetzelfde is als het begrip bruid. Dat moet dan cultuurgebonden zijn en niet onze cultuur, neem ik aan. Hoe zeg, heb ik het zo duidelijk genoeg gezegd? Mooi, dan kan ik meteen ophouden. Dat is namelijk helemaal niet hetzelfde. Integendeel, en als er over gediscussieerd moet worden, dan ben ik heel snel, want dan zeg ik altijd, ver uit de meeste maagden in de Bijbel waren boven die mannen. Minstens 144.000. Want die waren maagden. En niet in mannen, en dus op geen manier bruid. Dat kan dus niet. Het is ook niet terecht om voor het begrip maagd meteen bruid te lezen. Dat doet men wel, maar waar dat vandaan komt, weet ik niet. Dat is namelijk niet zo. Woorden hebben nou eenmaal andere betekenis. Bovendien, het begrip maagd heeft in het algemeen de betekenis van bewaard, zuiver, rein. Zo hebben we zelfs maagdelijke velletjes papier, dat heet ook zo. Ja, dat is gewoon een woord hoor, gewoon Nederlands. Dat betekent dat het er nog een onbeschreven blad is. Toch? Nou ja. Ja, dat kan ook overdrachtelijk, broeder. Inderdaad, ja. Nou, ik eraan denk. Maar vooruit. Dus dat hebt u toch ook nog, hè. Maagden wil zeggen inderdaad bewaard. Dat waren ze ook, want ze waren bestemd voor, dan wel geroepen tot de feestzaal. Met dank aan de zingende zusjes. Goed. Dus ze wachten erop. Het komt overeen met andere gelijkenissen, maar gesproken wordt over de genoden tot de bruiloft. De maaltijd dus. En toen het één keer zover was, kregen de noden bericht van het eten is klaar. Of u maar komen wilt, toen kwamen ze niet. Nou, in deze positie vinden deze 10 maagden zich ook. Ze behoren tot de genoden. Het is wachten op het juiste tijdstip. Het tijdstip hangt af van de komst van de bruidegom. En dat die bruidegom niemand anders is dan de zoon des mensen. Die zou komen in heerlijkheid en op de troon zijn er heerlijkheid zitten ten einde zijn koninkrijk te openbaren, lijkt me duidelijke zaak. En dat de maaltijd, feestzaal, de bruiloftzaal, hoe u maar noemt, gewoon een uitbeelding is van het koninkrijk van Christus. Dat is wat het is en dat klopt altijd waar je het ook in de Bijbel leest. En dat is dus hier ook zo. Dus ze waren bestemd voor deze maaltijd. Maar het wachten was op de komst van de bruidegom dan wel de komst van de zoon des mensen, uiteraard. Daarvan staat dan, van die 10, er staat 5 van haar waren wijzen en 5 waren dwazen. En de volgende vraag is natuurlijk, hoe weet je dat, waaruit blijkt dat? En daar staat er dan gewoon achter. Namelijk, die dwaas waren, haar lampen nemen de namen geen olie met zich. Ze had een lamp bij zich, en dat is uiteraard 1 olielamp. Maar ze hadden geen olie verder bij zich, maar gewoon olie in de lamp en dat is het dan. Er is ook niks moeilijks aan. Dat is tamelijk dwaas. Dit bandrecordertje dat kan draaien op batterijen. Maar op het moment dat ik hem nodig heb op batterijen, steek ik er eerst nieuwe batterijen in. Want ik ben bang dat anders onderweg die dingen leeg zijn. En tegelijkertijd steek ik nog 4 nieuwe batterijen in mijn zak. Nou, in een tasje van Eef, maar daar gaat het nou niet over. Maar, want als, mochten ze nog eens leeg zijn, dan moet ik een stel hebben. En in Engeland heb ik het met batterijen moeten doen. Ik heb precies goed uitgemikt, want ik heb 1 stel overgehouden. Ze ligt allemaal aangebroken, ligt er nog. Dat vind ik wijs. Dat wil niet zeggen dat er dan onderweg niks misgaat. Dat gebeurt ook nog. Maar zo zijn er eenmaal de problemen. Je moet zorgen dat je reserve bij je hebt. Je weet wel, kamperen is precies hetzelfde. Nou, ik erover nadenk. Met die gaslampjes, weet je wel, op de camping. Je moet altijd volle dingen ook nog bij je hebben. Toch? Anders is het tamelijk onwijs. Je weet nooit wanneer het leeg is. En dan moet je een nieuwe hebben. En de caravanners, die moeten altijd zo'n groot lel. Zo heet het toch, hè? Zo'n grote tank meenemen. Zo is dat nou eenmaal. En dat doen wij ook allemaal, dus zo hoort dat.
Nou.
Broeder, ik heb het anders opgelost. Ik doe het niet met gas, maar ik doe het met benzine. Ja, zo kan met je schoenen ook gaan, dat weet ik niet. Maar deze kwestie los ik op met benzine. Want als de benzinelamp uit is, dan haal ik gewoon wat benzine weer uit de grote tank van de motorfiets. Zo zit het eigenlijk. Het lost weer een boel problemen op. Nou goed, laat maar zitten. Maar reserve moet je hebben. En de oude schoenen, broeder, moet je niet wegdoen voor je nieuwe hebt, hè? Nou, dus dat is makkelijk. En de wijzen, dat weten we nou ook. De wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Dat wil zeggen, had een lampen bij zich, maar bovendien een vat olie bij zich. En Jerry kan bezien, dat denk ik altijd. Ik zie het altijd voor me. Een extra fles, of hoe dat maar heten mag. Dat is het dan. Nou, daarna duurde het wat lang. En ze sukkelde in slaap. En de lamp ging uit. Ja, de televisie blijft altijd aanstaan dan maar vooruit. Maar de lampen gingen uit en dat was het dan. De vraag is natuurlijk gewoon, waar zijn nou die lampen een beeld van? Of waar is die olie een beeld van? Nou, dat is niet moeilijk, want dat is meestal met gelijkenis. Het is helemaal niet moeilijk. Je moet gewoon de betekenis uit de Bijbel zelf halen. Niet te veel over nadenken, dat hoeft namelijk niet. De Bijbel geeft daar gewoon antwoord op. Wat is een lamp? Stel een lamp voor. Nou ja, leven eigenlijk, hè? Toch of niet? Als het lampje uitgaat. Oh, nou weet iedereen het ineens weer. Beeldspraak. Daar hebben we een boel beeldspraak voor, hoor. Voor het uitgaan van het lampje dan. Dus, maar goed. Als het lampje uitgaat. Nee, in de eerste plaats bij de lamp denk je toch aan het woord God. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Zend hier uw licht en uw waarheid, en dat is het woord Gods, neder. En hoe het allemaal maar heet, maar lamp is gewoon een beeld van het woord Gods. Het leven brengt het woord Gods, vandaar dat de lamp brengt licht. Maar licht is leven, zoals het woord Gods inderdaad leven brengt. Dat is geen enkel probleem. En aangezien de lampjes uit kunnen gaan, deze lampjes gaan namelijk uit. Alle 10. Aangezien ze uit kunnen gaan, gaat het dus weliswaar om het woord van God. Maar aangezien ze uitgaan, is het dus toch de bediening des doods. Want de lamp sterft. Om dan maar bij de beeldspraak te blijven. En dus gewoon het woord God, maar dan alleen het oude verbond. En verder niet. Maal 10. Want het waren er 10. Dan weet u toch waar het over gaat. Of de aardcalvinist, hè, zuster? Ja, dan weet je toch waar het over gaat. Over de wet, over het oude verbond. Samengevat als de 10 geboden. Zo zit het nou eenmaal. Maar goed, het gaat niet om 10 individueel, maar het gaat om het geheel wat het voorstelt. Gewoon het woord Gods, het oude verbond, en het houdt een keer op. Dat kan het niet missen, want dat zegt het oude verbond ook, dat het ophoudt. Niet alleen doordat het zegt dat de zondaar de dood zal sterven omdat de wet hem veroordeelt, maar aan de andere kant zegt het Oude Testament ook inderdaad, al meer dan 600 jaar van tevoren, zei de schrijver van de Hebreeënbrief, zegt het dat het oude verbond ooit een keer zou ophouden. In elk geval. Toch? U weet wel, Jeremia 31. waar een nieuw verbond wordt aangekondigd ter vervanging van het oude. En zegt dan Paulus in de Hebreeënbrief, nou, vanaf dat tijdstip is in elk geval het oude verbond oud en verouderd en nabij de verdwijning. Dat wil zeggen, dat is lang tevoren aangekondigd. Bovendien, zelfs zonder die woorden, zegt de apostel Paulus in Galaten 3, dat God voor dat oude verbond al een heel ander verbond gesloten had, beloften gedaan had aan Abraham namelijk, en dat is een verbond, waarvan hij dan zegt, ja, dan kan er wel 430 jaar de wet bij komen, maar ja, die doet er niks aan toe of af. En de volgende gedachte is dat de vervulling van de belofte aan Abraham nou eenmaal wacht op het einde der wet. En zolang de wet stand houdt, is er geen ruimte voor het nieuwe verbond. Dat heb je toch ook nog? Zolang het oude verbond in werking is, kan het nieuwe verbond niet in werking treden. En andersom, als het nieuwe in werking treedt, is het oude kennelijk vernietigd. Om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Uit Hebreeën 7 dan maar even. Dat is ongeveer de gang van zaken. Maar de gedachte is dus dat deze 10 maagden met hun lampen gewoon een beeld zijn van de werking van het oude verbond. En voor zover er al geroepenen zijn, slaat het in ieder geval in de eerste plaats op Israël. En meer specifiek op het Joodse volk, levend onder de wet. Maar dat houdt een keer op. Zo zonder meer. En waar het dan om gaat vervolgens, is dat als die lampjes eenmaal uit zijn en de Messias komt, en dus het nieuwe verband breekt aan, ja, dan moet men het leven en dus het licht van het nieuwe verband hebben. Dat komt men er niet in. Want het nieuwe verbond en daarmee de maaltijd is alleen voor degenen die door geloof onder het nieuwe verbond geplaatst zijn. Door geloof hebben wij toegang tot de koningszaal, heette dat geloof ik in het Christendom, zin en zusjes. Toch? Nou, dat is waar het hier over gaat. Want de gedachte is dat die lampen weliswaar olie bevatten, maar het staat voor het woord Gods, het leven van het oude verbond. Wat specifieker hoef ik helemaal niet op in te gaan. Het gaat over het oude verbond. Het zou een keer ophouden, maar dan. En dus, de olie in de vaten, die slechts de 5 bij zich hadden, is dus een beeld van het leven van het nieuwe verbond. En dat hadden ze al die tijd al bij zich. En zo hoort het ook. De meest eenvoudige manier om het te verklaren is deze, dat met de woorden van het oude verbond en dus ook van de wet wel degelijk het nieuwe verbond wordt aangekondigd. Dat ligt er namelijk altijd in besloten, al was het maar omdat het oude verbond er eenmaal volgens de schrift een uitbeelding, dan wel een schaduw, een voorafschaduwing is, een voorbeeld is van het nieuwe. Met andere, het nieuwe verbond ligt in het oude besloten. Waarmee niet gezegd wil zijn dat het hetzelfde is, want dat is uiteraard niet het geval. Maar het oude kondigt het nieuwe aan. Dat wil zeggen, zolang het oude in werking treedt, of in werking is, hebben we altijd de verwachting van, maar als het ophoudt, dan hebben we het nieuwe. Dan breekt het nieuwe aan. Toch? Dat is ook niks moeilijks aan. Bovendien, dat zijn we ons dikwijls niet bewust, maar dit is een soort van beeldspraak die in het Oude Testament ook al voorkomt. Die van 10 uitbeeldende in het algemeen het woord Gods. Niet sinds de wet, maar sinds Genesis 1 al. Hè? Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar daarna wordt 10 gewoonlijk, als het verdeeld wordt, verdeeld in 2x5. Wat ook niet noodzakelijk hoeft natuurlijk. Je kan net zo goed een andere onderverdeling maken, maar 10 wordt gewoonlijk verdeeld in 2x5, komt zo ook vele malen voor. En zelfs ook onder de ceremoniën van de wet, daarmee uitdrukkende dat de wet, het woord Gods, en daarmee het Oude Testament tot dan toe, 2 verschillende zijden heeft. Een wijze en een dwaze kant, hier in Matteüs 25. En ik persoonlijk prefereer altijd te zeggen, omdat het altijd klopt, een linker en een rechterkant. En bij voorkeur een linker en een rechterkant. namelijk een verkeerde en een goede kant. De wet heeft namelijk twee kanten. Want wat ik in ieder geval zo kan zeggen, is dat de wet nou eenmaal bestond officieel uit 10 geboden, zoals de foto's die in vele kerken hangen ons ook duidelijk demonstreren, verdeeld over 2 stenen tafelen. Dus tenzij anders vermeld, en met een beetje hoofdrekenen, denken wij 5 linkse en 5 rechtse. Nou bedoel ik het zo niet, maar ik bedoel wel te zeggen dat die geboden gods inderdaad 2 verschillende kanten kennen, en linker en de rechterkant. En mochten wij de stenen tafelen helemaal vergeten en bij het woord gods denken aan een boekrol, een boek, uit oude tijden, een boekrol, dan is de gedachte dat die boekrol aan 2 kanten beschreven is. Lees het maar na. Beschreven van binnen en van buiten, staat er dan. Dus Openbaring, geloof ik, 4 of 5. Het heeft 2 kanten. En als je de normale boeken uitrolt, dan lees je maar 1 kant. Toch? Nou enzovoort. Het heeft dus inderdaad 2 verschillende kanten. En zo is het bij de wet ook. Want aan de ene kant wordt gezegd, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Aan de andere kant wordt gezegd, het is de bediening des doods. Het is zwak, zonder of feitelijk. Aan de ene kant wordt gesproken aan over het levende en eeuwig blijvende woord van God. Aan de andere kant wordt gezegd dat dat woord van God dan toch in ieder geval wordt weggenomen. Toch? En Paulus zegt over de wet, het goede is mij de dood geworden. Daarna zegt hij wat lag aan mij, maar niet te min. Het werkt dus wel zo. Het heeft 2 kanten. En daarom wordt het 10 inderdaad verdeeld in 2 x 5. Ik heb hier een heel lijstje, maar ik ga het echt niet allemaal opzoeken. Wie het eerste is, straks die kan van me krijgen in de afloop. Maar, maar in ieder geval is zo dus 32. Dus 2 x 5 geboden, 10 dus, op 2 stenen tafelen. Daar heb je hem dan. In Exodus 26, dan zijn we terecht bij de tabernakel, hè. Daar is sprake van 2 x 5 gordijnen. 5 gordijnen aan elkaar genaaid, nog eens een keer 5 gordijnen aan elkaar genaaid. En die 2 x 5 worden aan elkaar gehaakt. Dat wil zeggen, ze worden wel met elkaar verbonden, maar nooit definitief, alleen met haakjes. Dan heb je de 10 verdeeld in 2 x 5. Niemand die er ooit over nadenkt. Het was trouwens hoogst onpraktisch. Omdat het waren de dek... Hoe zeg je dat? Dekzeilen, kun je niet zeggen. Dekleden. Dekleden van het tabernakel. En het tabernakel zelf was niet verdeeld in 2 vertrekken van hetzelfde formaat. Heb je dat ook nog? Niet te min, de dekleden was wel degelijk 2 x 5 gordijnen. Toch? Nou, dan had je nog de staande berderen. Berderen, prachtig. De staande berderen van de tabernakel. De linker en de rechterkant, en ze werden links zowel als rechts bijeengehouden door 5 roeden. Over de achterkant heb ik het dus niet, omdat het geen deel uitmaakt van de symmetrie vervolgens. Maar niettemin is dat zo. 2 x 5. Hetzelfde verhaal. Als het koperen altaar beschreven wordt in de tabernakel, wordt er gezegd dat die is 2 x 5 ellen. Dat wil zeggen, 5 ellen lang en 5 ellen breed. Is het verhaal. Daarna hebben we nog ergens een koperen gestoelte in 2 Kronieken 6 van 5 ellen lang en 5 ellen breed. Zie, dat komt dus nogal eens vaak voor. En daarna, is het leuk, krijgen wij de tempel. En in de tempel is sprake van cherubs. En een cherub heeft daar 2 vleugels. Elke vleugel is 5 ellen. Dus het is een linkervleugel van 5 en een rechtervleugel van 5. Heb je dat? Het gaat me nou niet om de specifieke betekenis elke keer dat het voorkomt, maar om het verschijnsel als zodanig. Dat herhaalt zich zoveel malen. Nou goed, dan heb je nog 2 x 5 ellen voor de beide kapitelen. Hoofdstukken zijn dat, ja. Hoofdkapitelen. Nou goed, laat maar zitten. Van de pilaren van de tempel enzovoort. Dan heb je 2 x 5 stellingen. Met dus 2 x 5 koperen wasvaten. Let op, dat is niet algemeen bekend. In de tempel hebben we het dus nu over, hè? En ik heb het niet over de koperen zee van de tempel, maar over de koperen wasvaten van de tempel. En er stonden de 5 links en er stonden de 5 rechts. Wel nu, men wordt gereinigd door het woord Gods en dus door 10, maar het is wel degelijk een linker 5 en een rechter 5 als het woord Gods wordt uitgebeeld. Hetzelfde geldt voor de gouden kandelaren, want er was niet alleen 1 menora, er waren wel degelijk 2 × 5 kandelaren. En diezelfde verhaal weer, 2 × 5 lampen dus. Toch? 5 links en 5 rechts, lees het maar na, 1 Koningen 7. En voor hetzelfde geldt voor de tafels, voor de broden, precies hetzelfde verhaal. 5 links en 5 rechts. Nou goed, lijkt mij voorlopig wel genoeg. Dus terug naar dit schriftgedeelte. Waar het over gaat is gewoon over die vaste symboliek die we uit het Oude Testament kennen. Ik ken het trouwens nog een, maar die is heel ingewikkeld uit te leggen. Dat zit hem in de alef, die merkwaardige, magische letter, eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. Daarin wordt inderdaad precies hetzelfde uitgedrukt. Wat van bovenaf gezien 10 is, blijkt beneden te zijn 5 en nog eens 5. Maar dat ga ik nou niet uitschrijven hoor. Want dat is nou even veel te ingewikkeld. Maar het gaat wel om het beginsel. En de gedachte daarbij is gewoon deze. Dat die rechtse 5 inderdaad specifiek wijst op de wet. Zoals die een belofte is of inhoud, een voorafschaduwing is van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, die rechtse 5 is de goede 5, dat is ook de wijze 5. Men zou de wet, het woord van God, lezen in het licht van de beloften die God gedaan heeft. Als aankondigende de komst van de Messias. Dat is waar het over gaat, dat is de goede kant. Neemt men de linkerkant van de wet, de verkeerde kant dus, dan denkt men dat de wet bestaat uit regels waaraan een mens zich moet onderwerpen. Doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo enzovoorts. En het zal blijken dat dat niet werkt, want dat kan alleen gelegd worden op het vlees. En het vlees is zwak en daarom is die wet ook zwak en kan inderdaad een mens niet rechtvaardigen. Dan wel zalig maken. Dus de verkeerde kant van de wet. Het wettische leven is dus een toepassen van de verkeerde kant van de wet. En het lampje gaat dus langzaam maar zeker uit. Nou, dat is het verhaal. En daarmee wordt eigenlijk de hele Bijbelse geschiedenis weergegeven. De gedachte is namelijk dat straks bij de aanvang van de 1000 jaar het laatste moment daar is waarop een mens dat nieuwe verbond zou aanvaarden. Die olie van dat nieuwe verbond zou hebben, enzovoorts. Want op dat tijdstip is niet alleen het oude verbond verlopen, daar gaat het, hoe lang die lampjes trouwens al uit waren, staat er ook niet bij. Maar dat is het tijdstip waarop het nieuwe verbond aanbreekt over geheel de aarde, over alle volkeren. Dat is het tijdstip waarop uiterlijk de lampen moeten branden zijn. Als je op dat tijdstip pas tot ontdekking komt dat je door de wet niet gerechtvaardigd kunt worden en dat het iets anders moet wezen, ben je gewoon te laat. Als je vandaag het evangelie hoort, bij wijze van spreken, en morgen, en je zegt vanavond, nou, ik moet er toch eens over nadenken. Ik kan volgende week nog eens wat tijd voor vrijmaken. En morgen vindt de opname van de gemeente plaats, dan ben je ook te laat. Niet dat het daarover gaat. Het gaat over die bedeling. Dan ben je te laat. Je komt er niet meer in. En dat is wat gezegd wordt. Het gaat er ook niet over de verwachting van het leven. Zo van, ik heb tot zolang ik in het vlees ben, zolang er leven is, is er hoop, zal ik maar zeggen. Nee, zo lang geldt het niet eens. Voor die tijd zal namelijk de Heer komen. Dat weet men niet. Maar dat is omdat men de schriften niet kent en de schrift alleen heeft toegepast als leefregel. Begrijp je me goed? Wat ik nou zeg over de wet en het toepassen van de wet, dat gebeurt net zo goed in onze dagen onder het nieuwe verbond ook. Waarbij men die dingen die helemaal geen wet zijn, ook beschouwt als wetten en ze de gelovigen oplegt enzovoorts. Precies hetzelfde verhaal natuurlijk. Want het nieuwe verbond wordt in de praktijk net zo misbruikt als het oude, maar goed, daar gaat het dan verder maar niet over. Daar wordt het maar nodeloos ingewikkeld van. Maar de gedachte is gewoon dat men zich bewust zou zijn dat dat oude een keer afloopt, dat dit leven afloopt, dat die oude schepping afloopt. En dat op een zeker tijdstip wat dan genaderd is, dat op dat tijdstip inderdaad definitief de Heer zijn koninkrijk zal vestigen. Het zal duidelijk zijn dat de dwaze maagden die niet binnenkomen volstrekt overeenkomen met die ene die op de akker was en die zou weggenomen worden. Het is precies hetzelfde verhaal. De gedachte is namelijk, ze gaan het koninkrijk niet binnen. En aangezien het koninkrijk niet alleen in de hemel, maar dan ook op aarde zal gevestigd zijn of worden, verdwijnt men dus ook van de aarde, dat is echt laat. Want men zal de Heere dienen, geloven, zolang men nog is. Hier namelijk, in het oude leven. Nou goed, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Of wie ook. Ik dacht dat de algemene strekking van deze gelijkenis wel duidelijk was. Het gaat erom dat nog eenmaal het oude verbond in het algemeen, maar ook de oude schepping, geheel de oude schepping, nou eenmaal voorbij gaat. En voordat het koninkrijk aanbreekt, zou men gereed zijn en deel hebben aan het leven van het nieuwe verbond. En de gedachte is dat het nieuwe verbond altijd al aanwezig was. Je kunt natuurlijk ook van die vaten die ze bij zich hadden, de reserve zal ik maar zeggen, kun je ook gewoon zeggen dat het staat voor de belofte. Want dat is wat het is. Dat is toch de kortste manier om het te zeggen. Deze kruikjes olie die ze bij zich hadden, die beloofden toch dat als de lamp zou uitgaan, dat inderdaad de lamp weer ontstoken zou kunnen worden. Dat is maar waar het om gaat, hè. Als de oude olie op is, komt de nieuwe olie. Varianten daarop hebben we natuurlijk in de Bijbel ook. Ook in de vorm van als de oude olie op is, dan hebben we nieuwe. Maar ook in de vorm van als de oude wijn op is, dan is er nieuwe. En de beste is altijd de laatste, hè? Zoiets. Dan is er nog een detail waarop ik wil wijzen. Namelijk vanaf vers 8, en de dwazen zeiden tot de wijze, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. En dan zeggen ze, helemaal niet, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelven. De gedachte is kennelijk dat men die olie ergens moet halen. Toch? Dat is één die wat moeilijk in onze bedeling te plaatsen is. Maar in een volgende lijkt mij dat niet al te problematisch. In een volgende bedeling namelijk is het in elk geval zo dat daar, laat ik zeggen, minstens 144.000 figuren. Maagden kan ik ook zeggen, maar zijn mannen dan, hè? Maar zijn er de olieboeren? Ja, zoiets, ja. Maar in ieder geval dat er 144.000 mensen zijn die inderdaad officieel worden aangesteld tot dienstknechten gods. En dat betekent in elk geval dat zij officieel het evangelie prediken. Waarna wij terechtkomen bij al de vragen over, wat zijn dat nou eigenlijk voor mensen? Want iedereen kan dat toch doen? En bovendien, waarom moet het specifiek gesproken worden? Je hebt toch een Bijbel, die kan ook zo tot geloof komen zonder dat iemand anders aan te pas komt. En ik zal dat niet ontkennen. Maar wat ik wel moet zeggen is dat het kennelijk zo is dat in die dagen waarin het koninkrijk geopenbaard zal worden, wel degelijk sprake is van een of andere hiërarchie. Want zoals gezegd is ook een maatschappelijke en zeker ook een politieke aangelegenheid. Ik houd het erop dat die 144.000 ook inderdaad uitgezonden worden over de wereld, onder de volkeren, dat zij de officiële ambassadeurs zijn van Christus. Kijk, dat hoef ik aan een Jehovah-getuige dus niet meer uit te leggen. Maar goed, want die begrijpen dat dan toch wel iets beter. Verder, dat een gedachte is, dat komen we ook tegen onder heel andere omstandigheden, heel andere plaatsen. En er zijn er namelijk die dat soort beginselen ook op onze bedeling van toepassing hebben willen brengen. Aan de ene kant hebben we daar natuurlijk de Rooms-Katholieke traditie van. Namelijk, wat er ook gebeurt op godsdienstig terrein, het moet staan onder het gezag van de paus, dan wel zijn lagere personeel. Ik bedoel, je kunt vergeving van zonde ontvangen, maar niet zomaar. Dat gaat op zijn minst via de plaatselijke pastoor of zo. Want dat weet ik niet precies hoe ze dat tegenwoordig noemen. Maar ze wisten dat je kunt vergeving van zonde ontvangen en zonde beleiden. Dat moet je misschien bij de Heer doen, maar in ieder geval weer bij de plaatselijke in het biechtokter dus. En dat, ik geloof dat het nou ineens niet meer hoeft. Datgene heel vervelend is natuurlijk voor al die mensen die de afgelopen 19 eeuwen dat dan gemeend hebben wel te moeten doen. Ja, goed dan ook. Maar laat maar zitten. Maar daar is dus een hiërarchie. En het verhaal is daar. Nou, Petrus was de baas. En Petrus stelde de bisschoppen aan. Petrus zond ze uit ook. Of missionarissen. Want dan heet het natuurlijk ineens missionarissen. Enzovoort. Dat is allemaal een kwestie van overdracht. Gaat al op grond van autoriteit enzovoorts. Die gedachte is niet helemaal onbijbels. En ik denk dat in de dagen van de openbaring van het koninkrijk dat inderdaad zo ongeveer zo toegepast zal worden. Officiële dienstknechten gehad die inderdaad autoriteit hebben. Vandaar dat soms de suggestie ook in de Bijbel gewekt wordt dat bijvoorbeeld de apostelen dat soort autoriteit hadden. Dat is niet zo, dat blijft later ook wel. Maar de gedachte op zich is niet zo vreemd. Bovendien bestaat er ook tegenwoordig, geloof ik, nog steeds zoiets als de zogenaamde apostolische kerk. En dan bedoel ik niet de kerk uit de eerste eeuw, want die heet ook apostolische kerk traditioneel. Maar de apostolische kerk die zegt, er waren 12 apostelen. En toen was er één meer niet en die moest vervangen worden, waaruit volgt dat er dus altijd 12 moesten zijn. En ze worden gekozen door de 12 zelf, want dat was zo in Handelingen 1, weet u wel. En het idee van de Rooms-Katholieke Kerk is daar iets breder uitgebouwd. Daar heeft men niet één paus, dus maar 12. Want voor elke apostel die sterft, moet er een andere voor in de plaats worden aangesteld. En er moeten dan vandaag ook nog 12 apostelen zijn. Zo'n variant is dat. Nou weet ik niet hoe fanatiek. Moet je zoiets nog netjes zeggen. Hoe actief die gedachte nog is, want daar kan ik allemaal niet bijhouden. Het dient ook tot niks. Maar kijk, een dergelijke instelling is natuurlijk alleen maar in stand te houden, en het is alleen maar te verdedigen, als er inderdaad zekere grond voor gevonden kan worden in de Bijbel. Ik moet er, ja, het is nu niet de plek eigenlijk om erover te spreken, maar als wij de Bijbelgeschiedenis lezen in Handelingen zelf, dan, en ook in de brieven, dan stellen wij wel degelijk vast dat weliswaar niet sprake is van opvolging, maar dat wel degelijk, van hoger hand om zo te zeggen, want hoe zeg je dat anders, dat wel degelijk mensen aangesteld worden, aangewezen worden, een bediening krijgen, niet alleen van Gods wegen, maar ook gewoon hier op aarde. Dat is nou eenmaal zo. Iemand als Timotheus, die werd gewoon van bij zijn moeder vandaan gehaald door Paulus. Die zegt, geef me die jongen maar mee, daar zie ik wel wat in. Niet de eerste keer, maar wel de tweede keer dat hij hem ontmoette. Zo was dat, hè, op zijn tweede zendingsreis. Dat soort dingen. En Paulus vertrok uit, wat was natuurlijk weer, Creta. En hij liet Titus achter en zegt, jongen, zie maar dat je het redt hier. Ik stel jou verantwoordelijk. Ging van bovenaf. Daar haalt men dit soort tradities uit. Zullen er toch op een bepaald niveau althans wel degelijk sprake is van aanstelling op een of andere wijze. Waarmee niet gezegd wil zijn dat het iets officieels is en bindend en dat er dus sprake is van een kerkelijke hiërarchie. Want dat is echt nog een heel ander verhaal. Daar kom ik namelijk in de Bijbel niet tegen. Maar iets van overdracht en van doorgeven en dus van traditie, dat vind je wel degelijk. Het is volstrekt een Bijbels beginsel. Maar goed, daar moet ik eigenlijk over spreken in verband met brieven aan Timotheus en Titus enzovoort. Dus het is nou de gelegenheid niet. Maar het gaat er maar om dat we toch even ontvankelijk zijn voor de gedachte dat als iemand in die volgende bedeling tot geloof wil komen, dat wil zeggen dus ook deel krijgen aan het koninkrijk van Christus, dat binnen afzienbare tijd, binnen die generatie op aarde zal gevestigd worden, dan moet hij zich melden. Nou ja, het idee van dan meld je je toch bij de politieke partij die ervoor staat. Kijk, dat vind ik dus niet zo'n fraaie vergelijking. Maar zoiets is het dus toch wel. Want waarom worden anders precies 12.000 al die stammen van Israël gekozen, worden die aangesteld? Als het niet officieel zou zijn, dan zou je moeten zeggen, nou ja, dan betekent het dat niemand anders het evangelie mag prediken. En als het wel officieel is, is gewoon de gedachte dat men tot de Heer komt en zich aan hem onderwerpt, zich meldt voor zijn koninkrijk via die mensen die daartoe aangesteld zijn. En wat zeg ik toch, dat is ook niks bijzonders aan, want in oud-testamentische tijd, onder ons gezegd, in oud-testamentische tijd was de normale gang van zaken dat als je deel wilde hebben aan de zegeningen Gods, dan meld je je bij Israël. Want dat volk was in die positie aangesteld. Als het volk, als Gods eigendom, wij zeggen dan in onze eigen termen, het was Gods heilsorgaan, zo van, dat is het volk waardoor de Heer zich aan de mens openbaart. Dat is het volk wat God zegent. Wil men deel hebben aan de zegeningen Gods, moet men toetreden tot het volk. Dat heb ik eens nagevraagd aan Rut, de Moabitische. En daarna denk ik altijd ook nog aan Caleb enzovoorts. Maar er zijn natuurlijk voorbeelden genoeg van. Toch? Dat is de normale gang van zaken. Dat in onze bedeling zo niet werkt, heeft alles van doen met de aard van onze bedeling, waarbij de Heer aan de ene kant de wereld heeft losgelaten, dus de zienlijke dingen spelen nauwelijks enige rol, althans geen officiële, en aan de andere kant zijn koninkrijk, en daar gaat het wel degelijk om, wil hij niet openbaren nu hier. En vandaar dat al die uiterlijke dingen in onze bedeling inderdaad geen rol spelen en slechts, betrekkelijk kort, een rol gespeeld hebben in de eerste generatie van onze bedeling, omdat natuurlijk toch bevestigd moest worden, ook zichtbaar, laat ik het anders zeggen, omdat natuurlijk toch gedemonstreerd moest worden dat de gang van zaken inderdaad volstrekt in overeenstemming was met Gods wil. Vandaar die wondertekenen enzovoorts en vandaar het spreken in tongen om maar eens wat te noemen en vandaar ook handoplegging en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, God zelf mede getuigenis gevende door tekenen en wonderen. Precies zoals de Handelingen 2 staat. En ook als men buiten de Bijbel om vermeldt wonderen die geschied zouden zijn bij de prediking van het evangelie in de oude kerkgeschiedenis, dan heb ik heus niet meer de gedachte om te zeggen van nou, dat hebben ze verzonnen. Waarom nou niet? Zolang het inderdaad in die oude tijd zo is, in die oude tijd geplaatst wordt, zeg ik, dat zou best kunnen. Dat is de gang van zaken, maar dat is natuurlijk niet de norm voor onze bedeling. Maar uit deze gelijkenis denk ik dat je toch met gemak de conclusies kunt trekken dat in die bedeling wel degelijk sprake is van officiële olieverkopers. Ze moeten naar de olieverkopers. Ze kunnen het van anderen niet krijgen. Het gaat naar de verkopers. Wie zijn die olieverkopers? Je kunt alleen maar bedenken, het zijn degenen die het nieuwe verband vertegenwoordigen. Kennelijk, officieel. Dus de enige bron, zal ik maar zeggen, voor het eeuwig leven. Daar moet men naartoe om het te verkrijgen. En ik kan niks anders vinden in mijn Bijbel dan deze 144.000. En zo tel ik het bij elkaar op en dan blijft het dan bij 144.000, moet genoeg zijn. Ik denk als je de twee in Nederland hebt, is dat wel voldoende. En van die 144.000, verdeeld over de wereld, heb je, ik denk dat er wel meer in Nederland geplaatst kunnen worden dan. Maar goed, ik hoop voor de Nederlanders dat het noodzakelijk is, ja, maar dat is een ander verhaal. Maar ik denk dat het zo gaat, ja, officiële inleving bij. Ik stel me ook zo voor dat men zich door een van die mensen laat dopen dan en zo. Dat weet ik niet, maar ik denk dat het zo gaat. En dat met dezelfde autoriteit waarmee de 12, allemaal uit Israël overigens, zelfs uit de Joden, waarmee dezelfde autoriteit als waarmee de 12 in de tijd het evangelie predikten en in het algemeen handelden, dat met diezelfde autoriteit dan 12 × 12.000 dat zullen doen. Toch? Toen was 12 voldoende. Dat is niet waar hoor. Nu we het dan even over hebben. Er waren er natuurlijk meer dan 12, maar 12 waren de officiële. Elders blijkt het er 70 te zijn. Alles met elkaar, volgens sommigen 72, dat weet ik nog steeds niet. Maar goed, daar kijk ik ook niet op. En die zijn allemaal uitgezworven en hebben het evangelie gepredikt binnen één generatie. Als in de toekomst er 144.000 van die mensen zijn die dan moeten ze met gemak binnen één generatie het evangelie brengen over heel de wereld. Ongeacht het feit dan nog, want ik denk dat dat dan niet meer zo'n grote rol speelt, dat de wereldbevolking natuurlijk wel, laten we zeggen, exponentieel is toegenomen in de tussentijd. Maar het moet makkelijk kunnen. Maar zo gaat dat. Officiële vertegenwoordigers, denk ik, van het Koninkrijk. Dat bestaat in onze bedeling in het algemeen niet. Maar dan kennelijk wel, want anders kun je nooit zeggen, ook niet in een gelijkenis van, je moet die olie halen bij de olieverkopers. In onze dagen kun je dat absoluut niet zeggen. Wie zijn die jongens dan? Die olieverkopers. Ik zou het niet weten. Tenzij ik dan een kerkelijke hiërarchie zou moeten verdedigen. We zeggen, nou, dat is de bisschop. Ja, het zijn uitdelers der genade. Maar je moet er wel naartoe. Je moet het daar halen, nergens anders. In onze bedeling is dat niet zo. Je haalt het niet bij iemand anders. Je gaat rechtstreeks tot de Heer. Maar dat is zo omdat onze bedeling niks met aardse en zichtbare zaken van doen heeft. En dat zegt de schrift ook expliciet, want die zegt, niemand is uw meester. Enzovoorts. Allen zijn gelijk, enzovoorts. En er is maar één uw meester, enzovoorts. Dat neemt alle grond weg voor welke vorm van kerkelijke hiërarchie dan ook. En tegelijkertijd is er dan inderdaad geen plaats meer voor zoiets als olieverkopers. Wat het maar wezen mag. Is dat duidelijk? Dat zou mooi zijn. Nou goed. Ja, dat denk ik altijd. Lezers, daar ben ik lang niet altijd van overtuigd. Dat was vroeger op school namelijk ook zo. Is het duidelijk? En dan zit iedereen te knikken. Dat was ook niet zo. Dus u maakt mij ook niks wijs. Goed.
Nee, want anders hebben we niet genoeg voor onszelf en niet voor u. En vervolgens gaan we bij een ander.
Ja, maar dat komt, die anderen zijn dan dus ook van andere aard. Bovendien, wij zeggen steeds nee. Ik heb het er straks ook een keer gezegd. Dat is niet terecht. Zij zeggen geen nee. Want nee ontlenen we aan geen zins, toch? Maar dat staat er niet. De wijzen antwoorden zeggende, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers, of gaat beter, hè, want zo, dat is de betere kant, gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Ik lees dus in het vers, niet dat zij niet wat willen geven, ik lees in het vers dat zij kennelijk niet kunnen geven, omdat er voor ieder precies genoeg is. En dat is een conclusie die ik natuurlijk niet alleen baseer op een zo'n uitspraak. Dan zou het veel te zwak zijn ook. Maar die ik baseer op andere plaatsen, andere schriftplaatsen. Bijvoorbeeld die van het manna. Je verzamelt voor jezelf. Is voor iedereen genoeg. En ook precies genoeg. Daar gaat het om. Het is een volstrekt persoonlijke aangelegenheid en daarna is het niet overdraagbaar. Wat er te veel is, bleek niet te eten te zijn. Nu maar even over het manna enzovoort. Hè. Het is namelijk precies genoeg. En het andere was over die, een mooi voorbeeld is ook van die vaten. Hoe is de vrouw ook weer? Van de een of andere weduwe. Ik gooi ze altijd door elkaar, dus ik moet dus nooit namen meer noemen. Hè? Was dat zo, dat kruikje? Was dat in Sarfat? Ja. Goed. Nou, vanuit dan. Op uw gezag dan. Dat verhaal was, ze had nog maar zo'n kruikje, er zat nog maar een heel klein beetje olie in enzovoorts. En ze kon voor de profeet niks bereiden. Toen kwam het verhaal, haal dan bij je buren vaten enzovoorts. En die moesten. Was dat niet zo? Ja. Zie je wel, ik gooi het door elkaar toch? Is dat een andere? Ja, we hebben het niet gehad over of het Elia of Elisa was. Het was de vraag of het die van Sarfat was of niet. Nou. Want Wat deed ze dan met het kruikje met olie? Oh, dat zijn er twee. De ene, ja, nou weet ik het weer. De ene, bij de ene was het ene kruikje en dat werd gewoon gebruikt en het werd niet leger. En bij die andere was het kruikjes van de buren halen en het hele huis vol. En dan was er precies genoeg voor al die kruiken. Maar vol. En daar gaat het om. En vol is vol. Daar houdt het mee op. En dus is het een persoonlijke aangelegenheid. Wij, geestelijk leven is niet, dat kun je niet overdragen. Dat moet rechtstreeks van de Heer komen. Of om het iets eenvoudiger te maken, het komt van God en via Christus ontvangen wij dat. En in die bedeling is het kennelijk zo dat het net zo min overdraagbaar is. Men moet langs de officiële route en men moet via deze mensen tot de Heer komen, zal ik maar zeggen. En van hen of via hen en zelfs op hun autoriteit deze nieuwtestamentische zegening ontvangen. Dat is waar het over gaat. Is er vraag maar. Oh. Maar ik lees dus uitdrukkelijk geen nee. Als ik het vers zou bestuderen, diepgaand, dan zou ik tot de conclusie komen, wat vreemd, dat ze niet nee zeggen. Daarom stellen het was, ze doen het niet. Maar eigenlijk zeggen ze, het kan niet. En daar gaat het maar om. En daarna zeggen ze, je moet niet bij ons zijn. We hebben voor onszelf. Maar je moet het daar halen. Dat is de goede manier. Gaat liever, dat wil zeggen, dat is de goede manier. Ga tot de verkopers en koop voor uzelf. Daarna kun je natuurlijk nog altijd struikelen over het verschijnsel dat er staat kopen. Want sinds wanneer kun je het eeuwig leven kopen? Dan moet ik u zeggen dat dat berust op een wat smalle opvatting van het begrip kopen. De wat bredere gedachte van het begrip kopen is nog altijd die van iets inruilen. En het hoeft niet noodzakelijk geld te zijn, toch? Want wij zeggen wel, het eeuwig leven is gratis. En het is ook zo, niettemin, het kost wel wat. Dat is weliswaar niet de officiële gang van zaken, maar het is wel de praktische gang van zaken. En als ik daarvoor uit het schrift moet citeren, dan citeer ik zoiets van de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Dat wil zeggen, je kunt wat ontvangen, maar het kost je ook wat. En het is met eeuwig leven is dat ook zo. Al was het maar, om het eenvoudig te houden, dat je kunt eeuwig leven aanvaarden, maar het kost je jezelf. Het kost je oude leven. Ik vind het een prima ruil. Nou ja, objectief gezien dan, hè? Even van afstand, hè? Ik bedoel, in uw geval vind ik dat... Nou goed. Laten we zeggen. Maar dat is toch zo. Ik vind het een prima ruil. Dat wil niet zeggen dat het niet moeilijk is, maar... Maar het is een prima ruil, maar het kost wat. Maar zeker als het gaat om praktische dienst, en dat heeft alles van doen met deze gelijkenis en ook met deze bedeling, daar kost het in elk geval wat. Toch? Al was het maar dat het je tijd kost, en daarmee dus ook een stuk van je leven. Of het kost geld, soms. Nou ja, je kunt er om ontslagen worden, omdat je een christen bent. Dat komt nog steeds voor, hoor. Dan kost het je geld. En dat is ook een stuk van je leven. Het kost je namelijk jezelf. Dat is het beginsel van, hij moet wassen, ik moet minder worden, enzovoorts. Of, niet meer ik leef. Dan ben je jezelf dus kwijt. Maar Christus leeft in mij. En dat is wat kopen voorstelt. Het uitwisselen, het omruilen. Eén opgeven voor het ander. U weet wel, ik gaf mij alles op voor Jezus. Dat zong u laatst nog, heb ik gehoord. Whenever it was. Maar, gaf mij alles op voor Jezus, alles andere achter ik scha, enzovoorts. Nou, dat is wat koop eigenlijk is. Omruilen. Eén weg doen, ter wille van het andere. Dus ik heb daar geen problemen mee. Wil je eeuwig leven hebben? Inderdaad. Dat kost nogal wat.
Wij zijn vrijgekocht.
Dat heeft ook wat gekost, broeder. Langs die...
Niet ons.
Nee, precies. Maar langs die kant geredeneerd, onze verlossing is sowieso, bedankt voor de tip, onze verlossing is sowieso een kwestie van kopen. Want wat wij verlossen noemen, is officieel in de Bijbel loskopen. Dat wil zeggen, verlossing komt tot stand. Niet doordat iemand stiekem de boeien losmaakt of de touwen lossnijdt of wat er maar wezen mag. De ketting doorhakt. Verlossing in de Bijbel komt tot stand doordat een losprijs betaald wordt. Vandaar dat zilver in de schrift, want het nou toch over de tabernakel, vandaar dat zilver in de schrift een beeld is van verlossing. Loskoping namelijk. Lossing is het. Je kunt beter dat woord gebruiken, want dat gebruiken wij in de omgangstaal niet. Het is makkelijker om er de goede Bijbelse betekenis aan te blijven geven. Het kost sowieso wat. Ja, er moet een losprijs betaald worden, ja. Zoiets is dat. Dus dat kopen, dat hoeft helemaal geen probleem op te leveren. Nou goed, dat is wat zij deden, maar toen was het al te laat. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, degene voor wie of door wie de maaltijd bereid was, zo je wilt, kwam de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Er wordt niet opgewacht. Het doet mij altijd denken aan wat ik jaren geleden meemaakte in Engeland, hoe heet dat, Lavanka. Conferenties. Nee, bijbelstudie ook en zo. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar er waren conferenties, waren met christenen bij elkaar, meest Engelsen dus. Maar er was een vaste dagindeling. En om zo laat was het eten. En als het zo laat was, ging er wel degelijk een bel doorheen het hele huis. En dat was nogal groot. Maar als je dacht dat je op je kamer kon blijven, omdat je daar die bel toch wel hoorde, dan had je het mis. Want als de bel ging en je moest van je kamer nog naar de eetzaal, dan was je te laat. En dat wist je na één keer, wist je dat wel. Want de bel ging bepaalde tijd voordat het officieel etenstijd was. En of er nou iemand aan tafel zat of niet, of dat ze nog bij drommen kwamen binnenlopen, het was tijd en het was let us give thanks enzovoorts. En er werd er gebeden heel kort enzovoorts. En dan stond je gewoon voor schut omdat je nog niet aan tafel zat. Tijd is tijd namelijk. Dat zullen de jongens wel op de kostschool geleerd hebben, vrees ik. Daar nooit meer zijn kwijtgeraakt. We kunnen ook zeggen, het is in Engeland traditie en dus krijg je het er niet uit. Maar het is wel een methode natuurlijk. IJzeren discipline. Wat je daar dus had, was heel kinderachtig. Tegen de etenstijd was, stond je dus met een man of 50, 60, 70, 80. Stond je voor de deur van de eetzaal te wachten. Als kleine kinderen. Eerlijk waar, als de bel ging de deur open, dan was er precies voldoende tijd om te gaan zitten. Je moest het dus al wezen. Nou goed. Ja. Het is nou wat lang geleden, dus langzamerhand ben ik daar wel weer overheen. Maar, hè? Ja.
Twee keer.
Zou dat wezen? Nou goed, ik ben het langzamerhand weer een beetje te boven gekomen, die dwang. Maar laat me zitten. Maar dat is het gewoon een beginsel. Tijd is tijd. De Heer heeft een tijd gesteld en daarna wordt er niet meer gewacht. Tijdens tijd, als je daarna nog denkt, ik moet nog even wat regelen, dan is het gewoon te laat. Bovendien, dan heb je je tijd verslapen enzovoort. En dat is de waarschuwing. En de waarschuwing is aan het adres van de ongelovigen. Denk erom, jullie weten helemaal niet hoe het in elkaar steekt, dus zal maar helemaal gauw zorgen dat het voor elkaar komt. Want zo is dat. Nou goed. Maar ze kwamen aan de deur en ze zeiden, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordde en zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Het is dus niet de kwestie van mensen die gelovigen namelijk wedergeboren waren en die trouw geweest zijn, anders kon de Heer niet zeggen, ik ken u niet. Het gaat gewoon om mensen die traag waren en niet op tijd de juiste beslissing genomen, niet tot geloof gekomen zijn enzovoorts. En het gehouden hebben bij het leven en het bestaan van het oude verbond, zal ik maar zeggen, en deze oude wereld, maar zo is het niet. Hij gaat voorbij. En men kan dat weten. Bovendien, je mag aannemen dat de prediking ook in die dagen uitgebreid genoeg en lang van tevoren plaatsvindt, want zo is het altijd geweest. En dan eindigt het weer met, zo waak dan, want gij weet de dag niet nog duren, in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Waarmee maar gezegd wil zijn dat een beetje wakkere gelovigen toch op zijn minst enig idee moet hebben van wanneer het zijn zal. Toch niet? Nou goed, daar zien wij dus... Nee, zuster, ik vertel van niks. Maar daar zien wij dus naar uit. Het is bovendien de hoogste tijd. Dus wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond bij u mochten komen rondom uw woord. Bepaald mochten worden bij algemene Bijbelse waarheden. En ook bepaald mochten worden meer in het bijzonder bij die dingen die van toepassing zijn op de dagen waarin u uw koninkrijk en daarmee uw heerlijkheid ook op aarde. Maar wij danken u in het bijzonder dat wij reeds nu uw kinderen mogen zijn en mogen behoren tot die categorie die niet gezien heeft, maar nochtans gelooft. Wij danken u dan voor die grote zaligheid die u bestemd hebt voor de gemeente van eerstelingen, waaraan wij mochten toegevoegd worden. Wij danken u dat u ons hebt wedergeboren, nu reeds tot een levende hoop door de opstanding van Christus, en inderdaad ons gemaakt hebt tot eerstelingen van de nieuwe schepping. Wij danken u dan ook dat wij mogen uitzien naar die dag dat wij inderdaad zullen veranderd worden en bekleed zullen worden met de heerlijkheid die u ook aan ons beloofd hebt. Wij bidden u, Vader, wilt u uw woord aan onze harten zegenen en bevestigen? Wilt u ons bewaren ook in de dagen die voor ons liggen? Opdat we mogen leven uit uw genade en uit uw kracht. Wilt u zo ons nabij zijn om Christus wil. Amen.